Welkom bij de podcast Jong Belegen. Welkom Dick, aflevering 2 alweer.
Ja, schiet op.
Ja, precies. Arjan Tai, goedemiddag. Jij bent de gast van vandaag. Je hebt ons nog niet gehoord, denk ik, die eerste podcast.
Zeker
wel.
Wel
gehoord. Wat vond je ervan?
Ik verdiep erin, hè. Nou, zeker omdat het natuurlijk de wethouder was waar ik nieuwsgierig ben wat voor ideeën ze heeft over sporten in de regio. Nou ja, ik moet heel bekennen dat ik een podcast in de algemene zin leuk vind. Mijn tijd in de auto spendeer ik veel met het luisteren van podcastjes. En vooral als het over sport gaat. En zo heb ik die van jullie ook geluisterd afgelopen week.
Oké, iets heel anders denk ik ook voor jou dan zeg maar radio.
Nou, inmiddels heb ik er wel wat meer ervaring mee gehad natuurlijk. En ik moet zeggen dat ik het wel een leuk medium vind. Sowieso omdat het makkelijk toegankelijk is online. De diversiteit van rubriekjes en onderwerpen vind ik interessant. Ja, en je hebt over het algemeen iets meer tijd om wat dingen uit te kunnen wijden. En dat maakt het soms interessanter, denk ik, zeker voor de luisteraar.
Ja. Je hebt al ook vast wel gehoord hoe we het ongeveer aanpakken. Maar ik zal het nog een keer uitleggen. We gaan eerst naar een aantal stellingen toe. Daar mag je ja of nee op antwoorden. Je hebt 1 joker. Dat wist je misschien niet. Die joker die mag je inzetten op een vraag die je niet wil beantwoorden. En dan gaan we daar ook niet verder op door. Daarna gaan we naar een aantal vragen. Diepgaande vragen noemen we ze. Daar mag je 3 keuzes maken. Dus je noemt een nummer en daar zit een vraag aan gekoppeld. Die zijn afgestemd op iedere keer de persoon die we interviewen. En tot slot gaan we naar het kritische gedeelte toe. Nou is het ook zo dat ook vooral over de start van de competitie gaat bijvoorbeeld. En over alle vragen die je in de journalistieke wereld waarschijnlijk heel vaak krijgt. We gaan toch proberen om ze wat origineler neer te zetten voor je. Laten we in ieder geval beginnen met die stellingen. Althans, als je het eens bent met hoe wij gaan doen.
Ik laat het helemaal afkomen.
Oké, hartstikke mooi. Dan gaan we gewoon starten met die stellingen. En dan zullen we daar misschien op terugkomen in deze podcast. Het duurt trouwens ongeveer een half uur tot 3 kwartier. Maar goed, dat was ook al wel bekend bij je, denk ik. Dick, laten we bij jou beginnen bij de eerste.
In de toekomst word ik bondscoach.
Nee.
Als jij je leven... nee, ik zeg de verkeerde. Ik vind een sportploeg coachen leuker dan zelf een sport beoefenen.
Lastig hè, maar ik ga voor ja.
Oké. Okay.
Ik vind coachen leuker dan lesgeven op de Hanze.
Hoi.
Ja, je mag een joker inzetten hoor.
Ja, nee, ja.
Oké. Okay.
Spelers van Liekeurgers zijn gemotiveerder dan Hanze-studenten.
Op een andere manier wel, ja.
Ik heb de afgelopen jaren veel geluk gehad met het scoutingsbeleid van Liekeurgers. Want zonder dat beleid waren we niet 3 keer kampioen geworden. Hij heeft zelf scout.
ja dus.
Oké. Okay. Groningen heeft een goed topsportklimaat.
Heeft alles in het vat, maar ik moet helaas nee antwoorden op deze vraag.
Oké. Okay.
Mijn vader heeft een grote rol gespeeld in hoe ik nu als persoon ben.
Ja, zeker.
Oké. Okay. Ik vind het achteraf jammer dat ik vroeg gestopt ben als volleybalspeler.
Nee.
Mijn kinderen moeten verplicht op volleybal.
Nee, zeker niet.
Dat het kampioenspunt van Liekeurgers in de finale van het landskampioenschap afgelopen seizoen niet toegekend werd, is de grootste arbitraire blunder die ik ooit gezien heb.
Poef. Ja.
De Nevobo heeft te laks gereageerd op de arbitrale blunder van het niet toekennen van het kampioenspunt voor Liekeurgers in het afgelopen seizoen. Liekeurgers ook, dus te laks gereageerd?
Liekeurgers wellicht ook, ja.
De huidige Liekeurgers selectie is mede door het vertrek van Van der Kamp en het stoppen van Kooistra zwakker dan de selectie van vorig jaar?
Nee, zeker niet.
Oké. Okay. Want? Laten we daar dan even wel een band stellen.
Dan gelijk beginnen, want dit was de laatste vraag.
Oh, okay.
Kun je gelijk even toelichten?
Nou, ik ben heel optimistisch voor komend jaar. Ik denk dat we in de breedte echt sterker zijn dan vorig seizoen. Vorig seizoen hadden we best wel wat fysieke problemen. Met Auke die eigenlijk het eerste half jaar geblesseerd was. Het terugkwam van een lange blessure in het tweede deel van het seizoen. Chris die eigenlijk het hele jaar niet echt inzetbaar is geweest. Op de middenpositie hebben we meerdere blessures gehad met Dennis en Sander. Kijk, in Wietse werd ook elk jaar wel een jaartje ouder en steeds minder bepalend ten opzichte van misschien zijn eerste seizoen in Groningen toen wij voor het eerst kampioen van Nederland werden. En ik denk dat we juist in de breedte nu een heleboel capabele nieuwe spelers hebben gehaald. In nieuw in die zin zijn natuurlijk Colin May, een Amerikaan. Nou, dat gaan jullie de komende weken zien, denk ik. Maar die heeft heel
vanavond
veel...
Vanavond al? Oh nee, als de podcast uitgezonden wordt, is het al geweest.
die heeft ontzettend veel aanvallende capaciteit. Dus die gaat daar echt op dat vlak iets toevoegen ten opzichte van vorig jaar. Benny Tuinstra, een heel groot Nederlands talent die nog veel moet leren en ontwikkelen. Maar niet voor niks op zijn 17e al naar Frankrijk ging. Omdat daar de potentie wel gezien werd. Alleen een lastig jaar daar heeft gehad. Komt terug in Nederland om zich ook... een beetje te rehabiliteren misschien. In de zin van dat hij opnieuw zijn positie moet
vinden. Hij
had
een beetje
te
grote broek aangetrokken. Hij dacht van even, ik ben zo'n groot talent. En hoor ik tenminste van insiders uit de volleybalwereld. Dat ik red dat wel even in Frankrijk direct. Ik ga dat wel even daar maken. En dat is hem toch een beetje tegengevallen.
Nou, het is hem zeker tegengevallen. Daar kunnen we niet omheen. Maar of het de grote broek is geweest. Ja, weet je, als je gevraagd wordt door een pro-A-club in Frankrijk. Is het financieel, qua kwaliteit, qua randvoorwaarden veel meer kan bieden dan de Nederlandse competitie. Ja, zeg daar maar eens nee tegen.
Nee.
Tegelijkertijd is altijd de vraag of als je 17 of 18 bent. Dat het juiste moment is om de volgende stap te maken. Of eerst maar eens in Nederland laten zien dat je kampioen kan worden. Daar een vaste positie kan verwerven. En dan de stap kan maken. In die zin heeft hij dat geprobeerd om dat andersom te doen. En ja, dat is niet helemaal gelukt. En speelt hij niet bij ons.
Maar die ervaring neemt hij wel mee van Frankrijk hierheen.
Zeker. En in aanvulling op die positie ook hebben daar ontzettend veel kwaliteit staan.
Welke positie hebben we het dan over?
Over de paasloopperpositie. We onder andere Auke van de Kamp vorig jaar speelde. Nee, met Mitch Perry naar een andere Amerikaan. Een hele goede nieuwe vervanger voor Wietse gehaald. Een hele andere speler, een linkshandige speler. Dus dat is sowieso al anders. Niet altijd belangrijk is in de harde ballen die hij slaat. Maar overal een hele hoge efficiëntie haalt. Dus een hele lage foutenlast combineert met veel aanvallende kwaliteit.
Veel side-outs.
Ja, hij is in staat om veel punten te maken vanuit de side-out. Maar ook van de breakpoint. Maar ook dat te kunnen combineren. Kijk, als je... In het volleybal kijken we heel vaak naar scoringspercentages. Dus je krijgt 10 ballen, je scoort er 5, dan heb je 50% gescoord. Nou, dat is voor die positie over het algemeen goed. Alleen als daar 5 directe fouten tegenover staan, dan is je efficiëntie 0. Dus het gaat er ook om dat je een hoge efficiëntie haalt. Eigenlijk is dat veel belangrijker dan het hebben van een hoog scoringspercentage. Nou, en dat is iets wat hij tot nu toe heel goed laat zien. En plus de jongens die gebleven zijn, hebben denk ik een hele mooie ploeg die... om alle prijzen in Nederland dit jaar mee kan doen.
Mag ik nog even op de voorlaatste vraag terugkomen over de laksheid van die Kurgers en ook van de coach over het niet toekennen van het beslissende punt in de kampioenswedstrijd tegen Orion. Ja, dat vind ik ook inderdaad. Waarom is er niet feller gereageerd? Ook op de Nivobo die er allemaal achterloos doet van ja, menselijke fout, dat blijft zo. En we gaan voorlopig niet over tot videobeelden en zo, dat die beslissend kunnen zijn. Ja, ik denk bij mezelf, die Kurgers, jullie hebben wel een beetje de naam van, niet te fel en niet te fanatiek allemaal. Maar dit hier had je toch, waarom heb je geen rechtszaak aangespannen? Had je ook publiciteit gehad, een mooie case geweest voor de sport, voor de niveaubouw ook. Nou, daar had ik toch wel iets meer van verwacht dan, ja, we neerleggen, maar het zit nu eenmaal zo. Maar ja, het is heel onbevredigend. Ik snap ook niet dat Orion daar nou een groot feest heeft van kunnen maken.
Ja, ik weet niet wat ik van het laatste... Kijk, de laatste niet aan mij. Kijk, tuurlijk, ik begrijp je verhaal, Dick, hoor. In beginsel waren wij natuurlijk ook furieus, hè, op het moment zelf. Maar zeker ook na de wedstrijd. We hebben daar denk ik destijds in de media heel veel vragen over gekregen. En hebben we daar ook wel redelijk duidelijk op geantwoord. Dat we hier het zeer onbevredigend was om op deze manier natuurlijk eigenlijk geen kampioen te worden. Terwijl je dat heel theoretisch of in heel fysiek natuurlijk gewoon eigenlijk op dat moment was.
Dat is het beslissende punt gewoon.
Ja, dat klopt. En kijk, vervolgens gebeurt er natuurlijk in die week na zo'n beslissing of na die wedstrijd gebeurt een boel. Ik werd ook gebeld door advocaten. Hey, ik wil misschien wel wat voor jullie betekenen om een juridisch proces op gang te brengen. Nou ja, en ik moet heel erg bekennen dat ik daar zelf ook niet gelijk heel erg enthousiast van werd.
Maar nu wel.
Nee, nu ook niet zozeer. En als club hebben we dat destijds gewogen en hebben gezegd van ja, weet je, dat proces gaan we niet aan. Waar je, denk ik, als je het hebt over laksheid, en ik weet niet of dat het juiste woord is, als ik wel iets vind wat we nog kunnen doen of hadden moeten doen, is dit onderwerp veel meer positioneren, in ieder geval op de agenda van het gesprek.
Kon je geen officieel protest aantekenen? Is dat niet mogelijk bij het volleybal?
Dat kan. Je kan natuurlijk een protest aantekenen op een beslissing of dat op het wedstrijdformulier achteraf gezien kan je dat.
Hij stond heel sterk tegen de NOS-beelden.
Kijk, de situatie voor zichzelf, die krijgt er geen wederkeer door of zo. Dus het wordt niet omgezet of omgedraaid. Die wedstrijd wordt nooit overgespeeld. Ook niet op die stand. En dat iedereen achteraf kon zien dat die bal duidelijk in was. Daar hebben we geen verschil van mening over. En die vraag kreeg ik ook de laatste weken wel weer, omdat je nu toe begint. En dan wordt ook gerefereerd aan vorig jaar. Iets wat wij misschien, of ik als coach, laat ik het ook bij mezelf houden, misschien nog wel moet doen, is dit nadrukkelijker nog positioneren op de agenda van de Eredivisie. En dat het toch in bredere zin bespreekbaar gemaakt moet worden wat we hier nu van vinden. Want de realiteit is ook dat we er toen misschien wel iets van vonden, maar dat de praktijk niet veranderd is. En dat dit soort dingen dus de komende seizoen opnieuw kunnen gebeuren. En ik denk dat dat in niemand zijn belang is.
Nee.
Heb jij in die zomer ook nog gehad trouwens dat je dan 's nachts ineens wakker schrok en in één keer weer in die finale stond?
Nee, dat niet. Zo erg is het ook niet. Kijk, mijn leven en mijn plezier van het coachvak hangt niet af van deze beslissing. Jullie beginnen er vandaag weer over, maar dat gebeurt natuurlijk heel vaak. En ja. Op heel veel verschillende momenten door heel veel verschillende mensen. Ja, en dat maakt wel dat je dus elke keer weer iets moet vertellen over die situatie. Ja. En over dat moment. Het enige waar we nu invloed op hebben is, denk ik, van ja, kunnen we dit nog nadrukkelijker positioneren op de agenda? En twee, wat kunnen we leren van dit moment, zodat het misschien minder invloed heeft op de punten die daarna gespeeld werden? Want ja, weet je, dat is misschien wel het allerbelangrijkste, is dat wij op dat moment heel sportief gezien ook heel veel dingen niet goed hebben gedaan.
Nee,
dat had te veel invloed op ons spel. Dat te veel invloed op de mentale weerbaarheid van onze sporters misschien op dat moment. Het had te veel invloed op mijn eigen keuzes als coach. Want je neemt dat moment mee in allerlei beslissingen die je gaandeweg de verder verloop van de wedstrijd neemt. Daar hebben we met elkaar al kritisch naar gekeken. En ik denk dat we van dat moment zeker heel veel geleerd hebben. Dus stel dat dit ooit weer zou gebeuren terwijl wij op het veld staan en ik coach ben. Dan zullen we zeker een aantal dingen anders doen dan we hebben gedaan.
Je bent er mentaal sterker door geworden, hoop je.
Nou ja, het heeft wel kennis gebracht. Die maakt dat ik nu een aantal andere beslissingen zou nemen dan dat ik op dat moment genomen heb.
Heeft lijnrechter trouwens nog zich gemeld bij Liqueurs met excuses of niet?
Misschien moet ik eerst. Ik neem niemand dat zozeer persoonlijk wel. Niemand. Daar heb ik alle vertrouwen in. Dat er geen scheidsrechter of lijnrechter is die bewust een andere keuze maakt op basis van die waarneming. Dus ze hebben het niet gezien of anders gezien en op basis daarvan hebben ze gereageerd. Het enige wat ik wel, wat ik teleurstellend vind, dan moet ik het ook bij mezelf houden. Als ik vind dat ik in een wedstrijd over de scheef ben gegaan richting een scheidsrechter, dan zal ik in het evaluatieformulier of feedbackformulier achteraf er altijd iets van iets over zeggen. En dan zal ik me kritisch naar mezelf opstellen en zal ik excuus aanbieden. Dat is helaas hier niet gebeurd. Dus vanuit de arbitrage heb ik tot de dag van vandaag nooit meer iets gehoord.
Is het niet, jij zei net, moeten dat zien te voorkomen in de toekomst. Ik zit vaak op de tribune. Ik heb altijd de indruk dat als je verder van de lijn staat, dan kun je beter beoordelen als die bal in of uit is, als je er bovenop zit, zoals die lijnrechters nu. Want vaak hebben die een schrikreactie als die bal hard in een richting wordt geslagen. Dat doen ze vaak zo. Mm-hmm. Op dat moment kunnen ze nooit de volledige concentratie op die lijn hebben. Dat zie je zo vaak. Waarom worden die lijnrechters niet een beetje zoals bij tennis achteruit? Die staan meters van die achterlijn af bijvoorbeeld. En die schrikken dan nooit van zo'n bal die op hem afkomt. Maar dan kun je toch beter beoordelen. Ik denk dat je een stoeltje zet, zo'n soort tennisstoel, een beetje verder van de lijn af, dat het betere werkt met de beoordeling van in en uit dan zoals het nu gaat.
Nou ja, wat je ziet internationaal is daar wel een verandering ontstaat. Een aantal competities, onder andere in Amerika en Canada, is dat de lijnrechter midden achter het veld staat. Dus we werken met twee lijnrechters die achter het veld staan. Ja, eigenlijk alleen maar touché-situaties aangeven. Die staan wat verder van het veld, dat klopt. In de finale werken we vaak in Nederland met vier lijnrechters die allemaal één lijn beoordelen en daar een focus op leggen. In Italië zie je helemaal geen lijnrechters meer, maar daar gebruiken ze wel structureel de VAR, zeg maar, van het volleybal. Kijk, in de oplossing in dit is ook helemaal niet zo heel complex. Volleybal is een relatief eenvoudige sport om instrumenten als VAR te hanteren, omdat het geen fysieke momenten zijn waarin fysiek contact ontstaat, dus interpretatie onderhevig is. Hij is in of uit, of het touché of geen touché. Nou, zo heb je een aantal variabelen die je redelijk makkelijk kan zien. En het systeem gebruiken we natuurlijk in alle competities in de wereld. Gebruiken we bijna dit systeem rondom grote wedstrijden. Ook in België, Duitsland.
Dus heel duur. Is het argument dan?
Ik durf niet exact te zeggen wat het kost. Maar deze wedstrijden worden vaak live geregistreerd door de NOS. Het was zelfs bij deze wedstrijd zo dat het jurylid die naast het veld zat een tablet voor zich had en live registratie van NOS op zijn tablet had. En dus kon zien op dat moment dat de bal al uit was, maar dus niet het instrument heeft of niet de bevoegdheid heeft om in te grijpen op de eerste scheidsrechter. Nou, zo zou je een aantal afspraken kunnen maken bij alle grote wedstrijden, Supercup, beker, finale play-off wedstrijden, dan wel reguliere NOS-wedstrijden die uitgezonden worden van de reguliere competitie. Daar maken we een soort van instrument die het in staat stelt vanuit de jurylid om een beoordeling te kunnen maken op basis van de videobeeld. Als het niet te zien is op de videobeeld, dan blijf je bij de beslissing van de scheidsrechter. Yeah. Is het duidelijk waarneembaar en kijk alleen naar in of uit, dan zou die daarop in kunnen springen en dan zou die daar een aanpassing op kunnen maken.
Ja. Laten we even doorgaan naar de planning.
Lijkt
die
me heel goed.
Hadden, want we wijken helemaal af. Wellicht dat we straks nog even doorgaan erop. Ligt ook aan hoeveel tijd we hebben. Want ik denk dat we uren over dit onderwerp kunnen praten. Maar we hebben een aantal van 10 vragen voor je opgesteld. En dan mag je 3 cijfers mag je noemen. En dan gaan we daar de vraag bij noemen die daar gekoppeld is.
Nou, nummer 6.
Nummer 6. Waarvoor kan men jou 's nachts wakker maken?
Oh, mijn god. Voor eigenlijk alles wel, denk ik. Dus je maakt me in ieder geval niet blij als je me wakker maakt 's nachts. Maar het is ook niet zozeer dat je me voor iets in bijzonder wel blij kan maken. De realiteit is dat mijn jongste zoon me vaak nu 's nachts wakker maakt. En dan moet hij een foppie hebben. En dat doe ik met alle liefde. Dus misschien is dat het beste moment om hem wakker te maken dan.
Oké, hoe heet je kinderen?
De jongste heet Mathies. En dan de middelste is June, is een meisje. En de oudste is ook een meisje, Louise.
Best wel bijzondere namen.
June en Mathies zeker, denk ik. June is een Noorse naam van oorsprong. Je schrijft het als June, zeg maar. Maar wij spreken het uit als June. Daar zijn er niet veel van, dat klopt.
Komt uit de Griekse, de Noorse mythologie.
Is dat zo?
Denk het wel, ja.
Dat zou goed kunnen.
Dan moet jij toch weten, want jij hebt die naam bedacht.
Ja, dat klopt. Maar ja, misschien is het zo simpel zoals het is. Wij vonden het gewoon een leuke naam, we hebben daarvoor gekozen. Dus misschien, eigenlijk is mijn vrouw dat ook wel, die dat altijd bedenkt eigenlijk. En Mathies is vergelijkbaar, is een Franse naam. En schrijven als M-A-T-I-S-S-E. Dus niet als Mathies, zoals in het Nederlands, maar op zijn Frans. Nee, die zie je in Nederland ook niet zo heel veel voorbij komen.
Denk je daar dan zelf veel over na, voordat je een naam bedenkt? Lijkt me wel, maar hier heb je dan heel lang over nagedacht. Of helemaal niet?
Nou, nee. Nou, Mathies hadden we eigenlijk al vanaf de eerste wel in ons hoofd. Dus die zat altijd al wel. Maar er kwam geen jongetje. Dus dan houden we snel op, hè, met die keuze. Ja, en de andere namen. Ja, nee, tuurlijk ben je daar in het feit als het moment dat je weet dat je een kindje krijgt, ben je daar natuurlijk mee bezig. Ja. En is dat ook wel heel erg leuk eigenlijk, om dat met elkaar, met z'n tweeën dan vooral te bespreken. Het zo ging naar bij ons, dus we deden het met z'n tweeën. Maar uit de grootste creatieve brein is mijn vrouw in dit proces, hoor. Dus die moet eigenlijk de credits hebben.
Jullie hebben daar meer verstand van dan dat ik heb, denk ik. Volgende vraag.
Nummer vijf.
Wat is jouw visie op opvoeding van je kinderen?
Potverdorie zeg. Dit is wel lastige vraagjes deze, hoor.
Dan laat ik aan mijn vrouw over, zeg je straks.
dat kan je niet zomaar even vatten in een paar woorden, denk ik.
Nee, hoeft ook niet. Je hebt alle tijd.
Ja. Nou ja, weet je wat ik denk, ik, wat wij heel erg belangrijk vinden, is dat ze zich ontwikkelen zoals ze zijn en zoals ze graag willen zijn, denk ik. En wie ze zijn. Dus er zit veel ruimte voor keuzes in. Dus ik had een stelling, mijn kinderen moeten absoluut op volleybal. Nee, dat is bij ons absoluut niet zo thuis. Ik denk dat we ze proberen heel veel liefde te geven om zichzelf te ontwikkelen, vertrouwen geven, om leuke dingen aan te grijpen, ook dingen die misschien spannend zijn. En dat we altijd voor ze klaarstaan om ze waar mogelijk ook te ondersteunen. En ik heb 3 prachtige, hele mooie, fijne kinderen. En dat zegt iedereen natuurlijk, dat begrijp ik heel goed. Maar
doet de oudste al aan sport?
Ja, Louise zit op hockey. En Juno ook trouwens, ze zitten allebei op hockey. Allebei hebben ook wel een beetje
gevolleybald. Hockey in Hakstede is toch geen volleybal, geen hockeyclub?
Nee, dat klopt.
Dan moet Louise naar haar brengen elke dag.
Nee, Louise gaat naar GHBS, dus op het Corpus.
Dan verder weg.
Ja, nou ja, zo is dat misschien een beetje gegroeid. Haar nichtje zit ook op hockey. En dat zijn dan vaak belangrijke redenen om maar samen naar één plek toe te gaan.
Ja.
En June zit in Hoge Zand op hockey. Dus weer op een andere locatie. Dus we reizen vanaf nu op zaterdag naar 2 plekken toe. En Mathies uiteraard nog niet. Die is 1,5. Dus die rent wel voor rond. En die vindt de bal heel erg leuk. Dus gekscherend zeggen we altijd dat die moet de pensioen van zijn papa bij elkaar voetballen. Maar...
En wat heb jij dan verkeerd gedaan waardoor hockey dus mooier gevonden wordt?
Ja, ik weet niet of ik iets verkeerd gedaan heb. Maar kijk, mijn kinderen komen inmiddels ook wel op een leeftijd dat ze het niet altijd meer leuk vinden dat papa met volleybal bezig is. Want ik ben natuurlijk veel weg, veel van huis. En zeker ook in het weekend. Dat zijn de momenten natuurlijk dat je ook vaak met elkaar dingen kan doen. Misschien is dat de reden waarom ze denken, volleybal, dat vinden we eigenlijk helemaal niet zo leuk, want papa is daar altijd mee bezig.
Ja.
En dat maakt dat ze met andere dingen bezig zijn. Maar ja, ik weet niet. Ik moet zeggen dat ze er bij hockey... kijk, ook daar heeft volleybal nog wel iets te leren. Volleybal is natuurlijk een hele lastige sport voor kinderen. Vanwege de hand-oogcoördinatie, maar ook vanwege het feit dat het relatief statisch is. En volleybal heeft dan een model ontwikkeld die... zeer de vraag is of dat een toegevoegde waarde geeft op de ontwikkeling van technische elementen. Nou ja, ik ben nu sinds een aantal jaar bij hockey. En dan spelen ze 3-3 op 4 doeltjes. Dus er zijn veel scoringsmogelijkheden. Je raakt veel de bal aan. Er zit veel bewegingsactiviteiten in. Als ik dan dat zie, dan begrijp ik wel dat ze dat leuk vinden.
Ja.
En dat is bij volleybal echt wel anders. En ze zitten deels op volleybal. Ze trainen 1 keer in de week.
Daar heb ik ook nog eens afgevraagd bij het volleybal. Bij ons in het dorp, dan denk ik, waarom blijft de jeugd niet op kleinere velden spelen? Net als met voetbal en hockey.
Ja, als ik hier op de ALO, op de Hans Hogeschool doseer, dan geef ik ook nog, ik geef heel weinig les, maar ik geef nog een beetje volleybal. En dat gaat met name om hoe je volleybal kan vertalen naar het onderwijs. Hè, want daarvoor leiden wij natuurlijk studenten op. Om als docenten en LO aan de slag te gaan. Ja, hoe maak je dan kinderen enthousiast voor volleybal? Dan zeg ik ook vaak, je moet veel 1-1 spelen, veel 2-2 spelen. Omdat activiteit of de intensiteit van het spel veel hoger is en je heel veel balcontacten maakt.
Ja, daarom.
Net wat lager. Net kan lager of juist hoger, ligt een beetje aan leeftijd. Je kunt het veldje groter maken, je kunt spelregels veranderen.
Waarom gebeurt dat niet vanuit de volleybalbond?
Ja, er is ooit voor een concept gekozen en dat noemen wij het circulatievolleybal. En dan speel je 4-4. Alleen er zitten wel een paar grote nadelen aan circulatievolleybal. En eentje daarvan is bijvoorbeeld, als je een fout maakt, dan moet je eruit. Terwijl je juist kinderen die de fout maken, die moeten juist meer balcontacten maken.
Ja, dat is de oorsprong van het volleybal. Hè? Want je speelde je met 7 man. Die ene die moet die rechts voor kwam te staan, die moet er automatisch uit, want er kwam de andere in. Die tijd heb jij toch ook nog mee.
Ja, dat klopt. Maar dat was niet gebaseerd op natuurlijk dat je een fout maakte. Maar dan draaide je door.
Ja, je draaide door. En op een bepaald moment kwam je rechts voor. Dan moest je eruit.
Ja, dat klopt.
En dan kwam je er weer in als je aan serveren toe was. Maar dat is er weer uitgegaan. En jij zegt, komt er nu weer in. Die met de relatie van je bal.
Ja, dat circuleren. Dus elke keer als de bal over net gaat circuleren. Maar dat heeft in mijn beleving wel een averechts effect op het technisch ontwikkelen. Want je bent meer bezig met circuleren en verplaatsen. Dan goed voorbereiden op de actie.
Ja, precies.
Zo zitten er een paar inhoudelijke kritische punten in het huidige volleybalsysteem.
Ja, nou zei je ook, mijn kinderen die mogen zijn wie ze willen zijn. Is dat iets wat jij in je opvoeding ook hebt meegekregen?
Nou, ik was de derde derde thuis, dus daar zijn natuurlijk allerlei vooroordelen bij. En ik denk dat ze deels van toepassing zijn op mij. Ik ben een nakomertje. Mijn broer en mijn zus die zijn 10 en 14 jaar ouder dan ik ben. Dus ja, ik had het rijk voor mezelf. En ik denk dat ik veel vertroeteld ben. En heel veel kansen heb gekregen die misschien mijn broer en mijn zus misschien niet hebben gekregen. Dan wel, ze hebben de weg geplaveid voor mij om het leven maximaal aan te gaan. Ja, weet je, toen ik een beetje besef had dat ik op deze wereld rondliep, toen studeerde mijn zus al in Groningen en die woonde al op kamers. En wat ik herinner is dat toen ik een jaartje 5, 6 was, dat ik ging logeren bij mijn zus. Dat is zeg maar mijn jeugd en ik ben opgegroeid met dat studentenleven. En nou ja, dus ik denk dat ik alle mogelijkheden heb gehad om mezelf goed te kunnen ontwikkelen en leuke dingen aan te gaan. Ik was 16 toen ik met vrienden naar de Schelling ging. Nou ja, dat is tegenwoordig niet meer een vanzelfsprekendheid. Dat je op je 16e met veel vrienden naar de Schelling gaat en dan natuurlijk daar ook wat alcoholische versnaperingen wegdrinkt. Oh. Nou ja, weet je, dus ik heb denk ik heel veel geluk gehad met mijn jeugd en met de dingen die ik heb kunnen doen. En met een hele vertrouwde omgeving. Dus, en deels neem je dat denk ik mee naar de opvoeding van je eigen kinderen. Ja, zeker.
Ja. De derde en laatste uit deze reeks vragen.
Nummertje 9.
Oeh, dit is een leuke. Hoe zou jij leiderschap definiëren?
Ja, maar zo. Jij geeft leiding over een team. En niet alleen over volleyballers, maar ook over wat er omheen hangt. Neem aan dat je dat ook door het team rekent.
Zeker.
Verzorging, nou, medische staf.
Kijk, als ik naar mijn rol als coach kijk, en ook naar de rol van coach naar staf en naar spelers. Dus ik denk dat ik veel verantwoordelijkheid van het ontwikkelproces samen met heel veel andere mensen doe. Dus ik zie mezelf absoluut niet als bepalend voor heel veel keuzes die wij maken. Heel veel dingen stemmen we af. Dit is een van de voorbeelden is bijvoorbeeld een nieuwe manier van hoe we de aanvoederschap hebben ingericht komend seizoen. Nou, ik denk dat een voorbeeld is van het feit dat we de ploeg en spelers ook mee willen nemen in het ontwikkelproces. Ook hun verantwoordelijkheid willen geven voor dingen die er gebeuren. Dus ook kritisch mogen zijn op dingen die we doen. Ook meedenken in het tactisch concept. En natuurlijk bepalen wij als staf heel veel randvoorwaarden. En heb ik als persoon en als trainingcoach daar ook wel een bepaalde rol in. Omdat ik ideeën uitzet of kaders uitzet en dat bespreekbaar maak. Maar vaak geeft dat natuurlijk wel richting aan het denkproces. Maar ik denk wel dat wij een programma ontwikkeld hebben, in een dynamiek van werken hebben ontwikkeld die we maakt dat we met elkaar verantwoordelijk zijn voor heel veel dingen. En zowel in staf als in de spelersgroep. En natuurlijk zijn er momenten dat je als coach of als technische staf ook een aantal keuzes moet maken die je niet helemaal af kan stemmen met de groep. Maar ze zijn zeker onderdeel van dat proces.
Ja, en leiderschap, hoe zou je dat dan zeg maar in een paar woorden noemen?
Ik denk wel richtinggevend. Ik denk wel idealistisch. Soms misschien visionair. Maar ook wel echt samen in gezamenlijkheid ook de keuze afwegen.
Ja, maar soms zijn natuurlijk wel eens voor moeilijke keuzes, vooral als het gaat om spelers. Wie stel je op en wie wissel je? Geeft dat wel eens wrijving met bepaalde spelers? En laat je dan je leiderschap zien?
Nou, ik vind relatie heel belangrijk met mijn spelers. Ik probeer veel met hun in contact te zijn. Maar dat is natuurlijk interactiespel. Dus het gaat bij de een makkelijker dan bij de ander. Maar in algemene zin is dat wel mijn uitgangspunt. En ik denk dat we spelers ook veel meenemen in keuzes die wij als staf maken. Dus we leggen ook veel uit. En soms maakt dat de wrijving ontstaat. Omdat ze een ander beeld hebben of daar anders tegen aankijken. Dat mag ook. Ik vind het juist heel fijn dat sporters ook zelf kritisch zijn. En ook kritisch zijn ons. Maar ik denk juist dat je het veel uitlegt en veel met hun in contact bent over dat proces, dat wel het makkelijker maakt. Plus, ja, kijk, zoals vandaag spelen we dan tegen Taurus. Zaterdag spelen we tegen Zaanstad. Ja, hoe we beginnen, met wie we beginnen, wat voor tactische keuzes we maken, dat stemmen we af met de volledige technische staf. En dat doen we vaak een dag of twee dagen voor de wedstrijd. En daar bespreken we allerlei situaties over startopstelling, tactische keuzes. Ja, en die beredeneren we ook en die kunnen we ook uitleggen als een speler die daar een vraag over stelt. Ja. En tegelijkertijd ook de afgelopen zeven jaar niet ook alles hoeft uitgelegd te worden. Daarvoor ben ik trainercoach en daarvoor zijn zij speler. En mogen we soms ook een andere mening hebben zonder we alles moeten uitleggen over waarom we die keuze hebben gemaakt. Maar in beginsel kunnen we dat altijd doen. En doen we dat.
Sander Schepen die komt nooit bij jou van met een mededeling van wanneer krijg ik nou wat meer speeltijd?
Nou ja, kijk, vorig jaar heeft Sander weinig gespeeld. Hè, dus op zich zou dat een hele terechte vraag kunnen zijn. Alleen in het proces nemen natuurlijk de ontwikkeling van die hele positie in die vier mensen die we vorig jaar hadden. En dan kunnen twee spelers nemen natuurlijk mee. En dat komt in statistiek terug gaandeweg de week. Dat komt in trainingssituaties terug in de week. Dat komt misschien terug over ontwikkeling van een sporter in de week. Dat komt misschien op basis van blessures tot stand. Dus er zijn allerlei elementen die bepalen of iemand veel of weinig speelt. En ja, Sander is een automatisch slimme jongen. En die kan heel goed zelfkritisch zijn. En soms zich dus ook wel in die rol positioneren. Van, ja, ik zie en ik herken en ik begrijp dat ik nu minder speel dan ik graag zou willen. Maar tegelijkertijd, een sporter moet nooit 3, 4, 5 jaar op de bank blijven zitten.
Dus nee, want hij gaat nu zijn derde jaar geloof ik in, of vierde zelfs. Ja. En dan denk ik bij mezelf, nou, hij komt net tekort voor een topteam in de Eredivisie. Maar waarom ga je dan niet bij een subtopper of een club spelen die in het rechte rijtje zit, waar hij dan wel veel speelt. Maar hij, blijkbaar had hij veel voldoening uit die rol die hij nu heeft.
Ja, nou, vorig jaar heeft hij een lastig jaar gehad. En het hebben, je mag best weten dat wij natuurlijk bij ook veel contact hebben gehad van hey, wat gaan we nou richting komend seizoen doen, richting dit seizoen. Nou, daar heeft hij ook veel getwijfeld over doorgaan met spelen bij Liqueurs. Wat ik net zei, hij heeft zijn bachelor in de universiteit afgerond. Gaan een zware mars erin, die veel tijd en aandacht vraagt. Ook een heel mooi maatschappelijk perspectief kan geven.
Wat gaat hij doen?
Nou, hij studeert nu aan de universiteit op de, ja, hoe noemen ze die faculteit? Op de natuurkunde, wiskunde, scheikunde, op die wetenschappen, zeg maar. En hij gaat nu een 2-jarig pittige master in. Nou, weet je, kijk, en dan komen zulke vraagstukken wel voorbij. Is de lol, de plezier en de energie die erin moet stoppen, is dat nog waard? Nou, en uiteindelijk heeft hij afgewogen om dat wel te doen. In de realiteit is ook, ja, er zijn niet zo heel veel clubs in Nederland waar je het beter hebt als sporter dan in Groningen.
Nee.
En zeker niet als je ook in Groningen studeert. Ja, dan is de eerste volgende club waar je Eredivisie kan spelen was tot vorig jaar Zwolle. Ja, dan betekent dat je ook reistijd mee moet nemen in je afweging. We zijn redelijk uniek in het noorden wat betreft topsport qua volleybal in de faciliteiten die we daarvoor hebben.
Ja, wij gaan door naar het kritische gedeelte, maar we moeten wel een keuze maken, want zo lang hebben we niet meer, Dick. Heb jij een voorbeeld van onze thema's waarvan jij zegt, die moeten sowieso even aan bod komen?
Nou ja, ik wil het even voorbeduren op de vraag die we ook gesteld hebben bij de 10 vragen in het begin, over het topsportklimaat in Groningen. En ja, dat is natuurlijk niet goed, dat kunnen we rustig stellen. De topsport krijgt amper nog leuke dingen toegeschoven. Maar ik vraag me dan wel eens af waarom die topsportclubs zoals Donar en Liqueurs en Gijs niet wat vaker één vuist maken en zeggen, nou, dit en dit gaan we doen. Bijvoorbeeld met die topsporthal die nodig is eigenlijk. De gemeente zegt altijd, de vorige werden er ook. Ja, ze komen ook nooit met een deugdelijk plan. Waarop de mensen zeggen, ja, bij Liqueurs en bij Donar heb je geen professionals in het bestuur, dus dat zijn allemaal amateurs. En bij FC Groningen doet allemaal profs, die denken waaruit. Mm-hmm. Dus ja, dat is dan een probleem. Maar het is inderdaad een feit. Waarom komen jullie niet als één front nou, richting de gemeente? Van, nou jongen, nou, we hebben zoveel laten zien de afgelopen 10 jaar. We hebben nou toch wel recht op een accommodatie die bij Groningen, bij de zaalsport, Groningen Zaalsport past, die notabene toonaangevend in Nederland is.
Voordat je antwoordt, ben je het eens met wat Dick zegt?
Ik, waar ik zeker mee eens ben, is dat, en dat ik denk dat Dick dat ook vindt, is dat Groningen eigenlijk alles heeft om heel veel mooie topsport te positioneren. Als je kijkt naar studiefaciliteit, als je kijkt naar kennis, als je kijkt naar de kleinschaligheid van de stad, als je kijkt naar het publieke draagvlak. Ik denk ook commercieel gezien, in de positie van de markt in Groningen is ook topsport minend. We hebben een aantal hele mooie topsportclubs die top van Nederland zijn. Zeker in zaalsport natuurlijk top van Nederland zijn. Dus in alles vind ik dat Groningen de kansen heeft om een hele grote, hele mooie topsportstad te zijn. Wat ik natuurlijk wel herken, deels misschien een beetje eilandjes denken. Dus elke club probeert het voor zichzelf optimaal te organiseren en te faciliteren. Tegelijkertijd moet ik een hele kleine zinspeling, hè, zodat wij nu met FC Groningen een samenwerking hebben om te gaan trainen in het Topsport Zorgcentrum. Dus daar trainen wij nu 3 keer in de week vanaf augustus. Dus een hele mooie verbinding, denk ik, praktisch gezien over
ja, sportieve training.
Daar doen we de fysieke training. Vanaf 1 januari nemen wij daar ook kantoorruimte af, waar ons organisatieteam gaat zitten vanaf 1 januari 2020. Nou, dat maakt al dat je elkaar meer tegenkomt. Dat je met elkaar in gesprek bent en ook dit soort dingen meer met elkaar bespreekt. Ik heb Wouter en Mark Jan nu een paar keer gesproken. Ik heb Robert een paar keer gesproken. En ik vind dat daar heel veel ruimte zit om die verbinding veel meer aan te gaan vanuit FC Groningen. Met Donar is er sportief gezien met Erik zo af en toe contact over allerlei dingen. We hebben ook een soort van groepje wat 2 keer, 3 keer per jaar bij elkaar komt. Om gewoon over allerlei thema's van topsport te hebben. Maar wat ik wel herken is dat je die clubs met alle goede bedoelingen natuurlijk heel erg georiënteerd zijn op zichzelf. En veel minder de verbinding met elkaar leggen om te kijken wat kunnen we nu in gezamenlijkheid misschien meer voor elkaar krijgen dan afzonderlijk. Ik denk wel dat die beweging een klein beetje aan de gang is. We hebben natuurlijk een nieuw bestuur met nieuwe mensen. En laat ik het ook bij mijn eigen club houden. Zeker door al die bestuurlijke wisselingen is het ook heel moeilijk om dit gesprek zeg maar vorm en inhoud te geven. Nou, ik heb een goede hoop dat we met een nieuw bestuur dat we dat kunnen doen. Met AI Wing, natuurlijk ook een bestuur die bij FC Groningen 10 jaar lang een rol heeft gespeeld. Met bij onszelf nu ook een organisatieteam. Dat we dat praktisch ook veel makkelijker hand in voeten kunnen geven aan eventuele praktische operationele uitrol van dingen die je met elkaar bespreekt. Kijk, in wat ik wel herken, en dat vind ik natuurlijk heel jammer, is dat er natuurlijk heel weinig politiek draagvlak is voor topsport.
Ja. Daarom was het zo jammer dat jij nog meedoet aan die Nationale Sportweek. Ik had zo gehoopt.
Ik had het verwacht.
Ik had zo gehoopt dat je nou, dan geef je een signaal, dan krijg je uitgebreid media-aandacht en dan geef je toch een signaal af aan die politiek. Nou, zoals je ons nu behandelt, is van heel erg.
Nou ja, je mag best weten dat dat ook een afweging voor mij is. Ik heb de afgelopen 7 jaar heel veel energie gestopt in liqueurs. En heel veel geprobeerd met heel veel andere mensen daar iets heel moois van te maken. En ik denk dat we daar heel goed in geslaagd zijn. Als je kijkt wat we sportief allemaal hebben gedaan. Maar ik vind ook, we zijn ook heel goed geslaagd in dat thema te positioneren als een inspiratiebron voor de samenleving, voor de maatschappij en voor de regio. Dat kan ik doorvertalen naar de publieke belangstelling. Dat kan ik zien in maatschappelijke activiteiten die we hebben georganiseerd. En daarmee vind ik eigenlijk ook wel dat wij, maar ook Donar en ook FC Groningen, misschien Vereniging nu een aantal, ook zich een positie heeft verworven dat wat meer politieke steun verdient dan wat we tot nu toe krijgen. Mijn afweging om toch mee te doen aan zo'n ambassadeurschap zit ook in het feit dat los van politiek ik het belang van sport heel erg groot vind. En mijn rol als trainer coach ook wil inzetten om kinderen te inspireren om dat wel ook te gaan doen. En niet zozeer gebaseerd is op politiek draagvlak, al dan niet. Maar veel meer gebaseerd is op mijn eigen rol als trainer coach. En de inspirerende functie die dat kan hebben op kinderen om wel of niet te gaan sporten.
En volgend jaar zou ik toch maar zeggen, ik heb nou zo vaak mijn medewerking verleend en vanuit mijn sporthart, maar nu ga ik even praten vanuit mijn beleidshart. En dan zeg ik, 1 jaar zeg ik, uit protest werk ik niet mee aan de Nationale Sportweek in de stad Groningen.
Nou ja, misschien.
Dat is toch al een dilemmaatje. Ja, dan kun je dat mooi oplossen op die manier.
Kijk, niet alleen daarop. Hè. Kijk, we hebben de afgelopen jaar natuurlijk ook soms wel eens een plannetje ingediend. En zelfs heel recentelijk hebben we een heel mooi maatschappelijk programma ingediend. Waar we deels door middel van cofinanciering en deels door middel van subsidie van de overheid een relatief kleine bijdrage vragen, die ook niet gehonoreerd wordt. Nou ja, weet je, als zulke dingen zeg maar ook ontstaan, dan vertaal ik dat ook natuurlijk van, betekent dat voor mijn eigen rol als ik het heb over het ambassadeurschap. Maar dat is wel een thema. En tegelijkertijd, mijn rol als trainer coach vind ik ook, heb ik een maatschappelijke taak om kinderen te inspireren om te sporten en te bewegen of om mijn kennis te delen met toekomstige trainers. En dat staat, vind ik, nog steeds wel los van politiek draagvlak.
Mag ik nog een vraag stellen over Arie Wenk, de nieuwe voorzitter?
Wat mij betreft wel. Ik weet niet of ik kan beantwoorden.
Is daar nog tijd voor, Wesley?
Daar is zeker nog tijd voor. Ja, nou,
ik vind dat een interessante keuze als voorzitter. Lycurgus is de laatste jaren niet verwend geweest met succesvolle voorzitters. En hopelijk komt er nou een trendbreuk met Arie Wenk. En Arie Wenk die is goed ingevoerd in de gemeentepolitiek, maar ook in de gemeentelijke organisatie. En hij heeft een enorme belangrijke rol gevuld bij de totstandkoming van het topsportzorgcentrum van FC Groningen. Denk jij zit in een soort denktank bij Lycurgus. Jij moet operationeel dingen uitvoeren. Ga jij Arie Wenk ook eens voorstellen van iets over die topsporthal? Kun je daar een rol in spelen, Arie? Ga je daar dan hem vragen?
Nou, die weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik moet ook heel bekennen dat ook voor AI, maar ook voor het nieuw bestuur, maar ook voor het organisatieteam. Kijk, bij ons is zelf intern zoveel gebeurd vorig jaar dat we ook de boel zelf goed op orde moeten hebben. En ik denk dat we voorlopig, zeker de komende maanden, onze energie daar ook volop in moeten steken. En tegelijkertijd, als je mij vraagt wat zou de toekomst van Liqueurs nodig hebben om een volgende stap te maken, dat betekent dat we meer inkomsten moeten hebben. En meer inkomsten doe je deels door je sponsorpartners, zeg maar, je partners eigenlijk beter te bedienen. Deels doe je dat door misschien betere faciliteiten te creëren voor je sponsoren en voor je publiek. En die zit ook deels verscholen misschien in een andere accommodatie.
Stel je voor dat je 500 seizoenkaarten kunt verkopen aan 150 euro in plaats van nu 60 seizoenkaarten tegen 60 euro.
Ja, nee, dat heeft dan invloed op je begroting, dat klopt.
Ja, dan krijg je wel een nieuwe hal, denk ik.
Ja, en ja, natuurlijk heeft dat misschien met de hal te maken. En tegelijkertijd, wij zijn ook tevreden met onze trainingsfaciliteiten in het Alpha College. Wij zijn ook tevreden met het spelen. Kijk, als ik spelers vraag, wat vinden jullie van wedstrijden in Martini Plaza? Dan vinden ze dat echt super tof. En dan zeggen ze niet van, ik vind het wel leuk, maar ik vind eigenlijk een nieuwe topsporthal wel belangrijk. Ik denk dat Martini Plaza heel veel faciliteiten heeft. En zeker voor ons, hè, wij zijn een andere positie ook weer dan Donar. Ik kan dat niet vanuit Donar perspectief belichten. Ontzettend veel capaciteit en mogelijkheden heeft om daar super mooie wedstrijden te spelen. Ik denk dat we de laatste jaren dat ook gedaan hebben. Dat is een beetje hoe ik daar nu in zit. En wellicht dat we met als organisatie de komende tijd moeten gaan nadenken over wat zijn speerpunten en wat betekent dat misschien voor een accommodatie. Maar ja, wij moeten ook gewoon in die zin een beetje nederig zijn dat we er nog zijn. En dat we ook de interne organisatie nadrukkelijk moeten doorontwikkelen om ook in de toekomst bestendig te blijven. Even los van de accommodatie, denk ik.
Ja, tot slot nog even naar de competitiestart. We hebben het natuurlijk heel kort daar even wel over gehad. Ik hoorde ergens in een andere podcast dat je zei, dat ging over de favoriet. Wie nou de favoriet voor de landstitel is dit jaar. Wat is dat wat jou betreft? Want jij noemde niet gelijk Liqueurs.
Nee, Orion. En die heeft toch gelijk op z'n donder gehad.
Ja, nee, ja, zo kijk ik er ook wel naar. Ja, ik heb geprobeerd ook toen uit te leggen waarom ik dat vind. Als je kijkt naar de samenstelling van de selectie, zijn zij al veel eerder stadium konden ze beginnen met het formeren van hun selectie. Ze hebben met Adam White bij Orion en Raudink bij Dynamo vergelijkbare spelers als wij de afgelopen jaren met Wietse hadden. Nou, de invloed van Wietse is heel erg groot geweest op het sportieve resultaat. Zo heb ik een aantal elementen benoemd en tegelijkertijd. Kijk, vorig jaar hebben zij de beker gewonnen en zijn ze landskampioen geworden en wij niet. En onze doelstelling sportief gezien is kampioen van Nederland worden. Daar lopen we echt niet voor weg en dat hoor je mij ook niet zeggen. Alleen ik denk in alle eerlijkheid, en dat is niet om mij in te dekken, dat zij wat meer favoriet zijn voor die plek dan wij.
Ja, maar die lange is weg van Orion, ook hun beste speler. Hoe heet hij nog maar?
Marcelis, ja. Ik denk dat Marcelis natuurlijk ook belangrijk was. Maar ik denk dat Marcelis vorig jaar niet bepalend was. Gedurende het hele jaar.
Nee, in de finale zat ook wel eens weg in de wedstrijd.
Ja, als je kijkt naar efficiency waar we het in het begin van de podcast over hadden. Dan was hij ook niet de speler die de grootste efficiency had.
Rauwer denk wel, denk ik. Hè? Dat zal wel toch een tegenstander van formaat zijn voor jullie, of niet?
Ja, nee, zeker. Ja, nee, niet voor niks dat ik ze ook zeg dat ze beide misschien wat meer favoriet zijn dan wij. En dat zit deels ook in het feit dat die ploeg bij Dynamo grotendeels bij elkaar gebleven is. Met Rauwer denk ik echt een nadrukkelijke versterking toegevoegd is. De jonge spelers die er toen zaten, nu ook weer een jaartje verder zijn. Ik denk zeker Dynamo, Orion, maar ook Sliedrecht. Zijn drie hele geduchte tegenstanders. En ik denk deze vier met het talentteam in de reguliere competitie kunnen er best wel veel verrassingen ontstaan met winst of verlies van elke ploeg van die top 5, denk ik. En ik denk dat ook zelfs alle 5 beter zijn dan vorig jaar. Dus de kwaliteit van de competitie hoger zal zijn. Nou, en ik denk dat alleen maar een pre is voor de hele gehele competitie.
Verlenging van de laatste vraag. Europa. 2020 heb jij ooit gezegd, 5 jaar geleden, dan gaat het gebeuren. Die Keurige Champions League, maar dat moeten we even nog weer 5 jaar vooruit schuiven.
Nou, dat hebben we natuurlijk al gerealiseerd. We hebben al Champions League gespeeld in de afgelopen drie jaar.
Ja, voorronde. Niet in de, of, ik ga, maar nee, Champions League is voor mij de officiële... zeg maar in de poolfase, dat je daarin komt. Ja. Niet de voorronde.
Ik denk ook daar moeten we nederig in zijn. Voor nu, denk ik.
Maar blijft dat nog wel ambitie? Voor jou?
Kijk, als je mij als trainer coach vraagt... wat is nou jouw ultieme droom? Dan zou dat een absolute droom zijn. Om met die keurige
groepsfase... Daar kun je s'nachts wakker maken.
Daar kan je me bij spreken, s'nachts voor wakker maken, ja.
Ja. Tot slot, allerlaatste vraag. En dan gaan we vanaf nu ook bij iedere gast doen eigenlijk. Wat is het beste advies dat jij kunt geven aan jonge volleyballers?
Jonge volleyballers? Kijk, weet je, mijn slogan is een beetje... wat niet kan is nog nooit gebeurd. En ik denk dat dat iets is wat we de laatste 7, 8 jaar met Liqueurs hebben bereikt... In 2013 uit de dood herrezen en 3 jaar lang op een rij kampioen van Nederland geworden. Kwalificatie Champions League hebben gespeeld. Transitie naar Martini Plaza hebben gemaakt. En mijn grootste criticaster of de grootste criticaster van de club, die zit eigenlijk naast mij. En dat was Dick. Het wordt nooit wat met Liqueurs. Nou, die stelling kunnen we poneren.
Dat heb ik al ingetrokken.
Ja, dat weet ik. Maar dat komt wel voort vanuit het hebben van ambitie. Ook een beetje lef en overtuiging hebben dat dat realiseerbaar is. En ik denk de derde is ook een beetje de overtuiging of de guts misschien om dat ook gewoon te doen. En dat ook aan te gaan, ook al maakt dat misschien dat je op je bek kan gaan. En daar staat de slogan, wat die kans nog nooit gebeurt, een beetje voor. En ik vind dat een mooie opvatting voor eigenlijk iedereen op deze wereld om dat na te streven.
Arjan Taaien, dankjewel.
Graag gedaan.
Ja, bedankt.